Wij openen Gods heilig woord in het boek van de psalmen, psalm 87. Ik lees u psalm 87. Een psalmenlied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Ziet, de Filistijn en de Tyriër met de Moor, deze is aldaar geboren. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. En de Allerhoogste zelf zal hen bevestigen. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende, deze is daar geboren. En de zangers, gelijk de speellieden, met schaders al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn. Psalm 87 is ook de leidraad tot de prediking van Gods woord voor deze avond. Gemeente, ik weet niet hoe ver u bekend bent met datgene wat er allemaal in deze wereld gebeurt. De een zal daar meer van op de hoogte zijn, de ander zal daar meer zich voor interesseren. Maar er gebeurt nogal wat in deze wereld. In een wereld van wie wij belijden als het goed is dat het Gods wereld is. Hij die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Maar in een wereld waarin het wel lijkt alsof mensen, of misschien het nog sterker te zeggen, waarin de Satan het voor het zeggen heeft. In de kleine branden die uitslaan, waarin ook in de grote wereld branden. Het lijkt wel alsof er een wereldoorlog aan de gang is, niet meer zo totalitair als we dat in het verleden hebben meegemaakt. Maar overal die vuurbranden, overal die guerrilla-oorlogen die ondergronds gebeuren en die vele onschuldige mensen treffen. Overal in deze wereld is chaos. Zijn mensen op zoek om chaos te veroorzaken? Als het gaat om de voetbal, waarvan een van de voetbalfanaten zelf gezegd heeft dat het oorlog is, nou dat blijkt ook wel. Maar ook als het gaat om de verdeling van land en van goed in deze wereld, in Oost-Europa, maar ook in landen van het Midden-Oosten. En moeten we er geen erg in hebben vandaag, gemeente, dat het zich samenbundelt en dat het alles heen trekt en lijkt heen te gaan naar die grote strijd die eens zal plaatsvinden in Harmageddon. Als werkelijk de volken zich zullen verheffen tegen Israël, hoe dat precies zal zijn, dat weet ik niet. Maar overal horen we de voetstappen van de Heere in deze wereld. En dat heeft ook alles te maken, gemeente, met zijn wederkomst. En dat heeft ook toch alles te maken met datgene wat er in de preek aan appel is. Namelijk om de ogen op te heffen en om de Heere uit de hemel te verwachten. Er is heel wat in deze wereld aan de hand, die Gods wereld is. Er is heel wat in ons kleine leven aan de hand. En alles bundelt zich samen in de richting van Israël. Dat volk van God, uit de volkeren der aarde verkoren om zijn volk te zijn, om zijn oogappel te zijn. En daarom hebben we er oog voor, gemeente. Wat er aan de gang is, wat er gebeurt, wat er geschiet in deze tijd. En hebben we er oog en hart voor dat er niets buiten de Heere omgaat? En dat werkelijk het waar is, zoals we daarvan lezen in Psalm 93, dat de Heere regeert. Al begrijpen we veel dingen niet. Al krijgen we vele vragen die we ook aan de Heere stellen als we door genade dat gebedsleven kennen, geen antwoord. maar de Heere regeert. En zijn beloften worden vervuld. Tot en met de laatste belofte toe. Omdat al Gods beloften ja en amen zijn in de Heere Jezus Christus. Met Hem, in Hem. In zijn komst, in de openbaring van Gods liefde in zijn Zoon, zijn in beginsel al Gods beloften vervuld. Alleen de boekrol die het Lam mag openen en zijn zeven zegelen mag openbreken, die wordt ook in deze tijd nog ontrold. En die kunnen wij niet precies lezen. Alleen we weten, het gaat daarheen waar God wil dat het komen zal. Uiteindelijk in die grote dag der dagen. Wel gemeente, daar hebben we nou psalm 87, om niet te spreken van andere psalmen, maar psalm 87 is toch die heerlijke zendingspsalm, waarin als het ware de volkeren der aarde samengetrokken zien worden door de Heere naar één bepaalde plaats, namelijk naar Sion. En dat is een machtig gegeven. Er is geen andere stad waarin Gods kinderen zullen wonen, dan in Sion. En daarom als de Heere gaat spreken door middel van zijn woord over Sion, dan begint dat met een lied, met een psalm. En dat wil zeggen dat die Sionieten zingende mensen zijn. En dat het maar niet zo is dat die Sionieten die door de Heere getrokken worden uit alle volkeren en talen der aarde, dat die nou met het hoofd naar beneden lopen. Die tijden hebben ze wel, maar ze hebben ook die tijden dat ze mogen zingen. En we lezen zelfs in Gods woord en we kunnen de lijnen ook trekken naar het Nieuwe Testament toe, dat Gods lof zelfs in de nacht gezongen wordt. Waarom? Dat ik Hem verwacht. En dat het hart, dat getroffen hart, soms zo getroffen dat je onderuit gaat, maar dat het toch gaat om de lof van de Heer. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, dat ik Hem verwacht. En mijn hart dat mij moog treffen, tot de God mijns levens hef. En zelfs al gaan ze door een dal van de Moerbeziëndol, dan stellen ze Hem tot een fontein. En dan gaan ze van kracht tot kracht steeds voort. En elk hunner zal in het zalig oord van Sion eens voor God verschijnen. Een psalm. Kennen we die psalm? U weet dat dat zo prachtig staat in psalm 40. Nadat David daar beschrijft dat hij uit het modderig slijk en uit de ruisende kuil is opgehaald, dan beleidt hij en dan getuigt hij dat de Heere een nieuw lied in zijn mond gegeven heeft. Een lofzang onze goden. Velen zullen het horen en vrezen en op de Heere vertrouwen. Dat is dat zingen. Waardoor mensen, dat is dat Pinksterzing. Dat zingen door de Heilige Geest, waarvan Paulus ook weet en van Silas weet als ze in de gevangenis in Filippi zitten. En ze aan de muur geketend zijn en ze toch die lofzangen zingen. Dat is het geheim van Gods kinderen. Daar gaat het al vanavond om. En daar begint psalm 87 mee. Met een psalm. En dan wordt het nog wonderlijker, gemeente. Want als we gewoon maar psalm 87 met elkaar lezen, dan lezen we een lied voor de kinderen van Korach. Nou, de jongens en meisjes in de kerk die weten wie Korach was. Dat noem je zomaar in één ademtocht op Korach, Datan en Abiram. Mozes en Aaron die krijgen van de Heere God het bevel om het volk te roepen bij de tent van de samenkomst. En dan komt de Heere daar zelf en dan wordt er recht gesproken. Korach, Datan en Abiram die hebben zich gesteld tegen Mozes en Aaron en zo tegen de leiding van de Heere. Met hun eigenwillige godsdienst. En we weten het wel, en de jongens en meisjes in de kerk die weten het ook wel, dat verschrikkelijke verhaal, waarvan je als je niet wist dat God ook een God is van barmhartigheid, zou denken dat je voor hem huiveren moet al de dagen van je leven. Want dan opent zich de aarde en dan worden ze levend verslonden en ze varen levend ter helle. En we lezen hier toch gemeente voor de kinderen van Korach. Hoe kan dat? Wel, dat kan omdat we in een ander deel van de Bijbel lezen, in Numeri 26 vers 11, doch de kinderen van Korach stierven niet. De kinderen van Korach stierven niet. En dat is nou die machtige genade van de Heer. Want die kinderen van Korach, die hadden ook het verdiend om te sterven. Dat is een machtige genade die de Heere alleen aan het begin van Psalm 87 al openbaart, ook aan ons vanavond. De kinderen van Korach stierven niet, ze moesten wel sterven. Maar de Heere heeft ze als het ware als een brandhout uit het vuur gerukt. Omdat de Heere hen wilde gebruiken voor de dienst tot eer en tot lof van zijn heerlijke naam. Want de kinderen van Korach, dat zijn immers de tempelzangers geworden. Die kinderen van Korach, die hebben op de tempelgalerijen gestaan in Jeruzalem om de Heere lof te zingen en om de gemeente die buiten stond te wachten op de zegen van de Heere, dat zingend gebed en dat zingende bidden te geven in het hart, in zang en in tegenzang. Gemeente, komen we daarin mee. In die openbaring van Gods genade, in dat eerste regeltje van Psalm 87. Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach. Zij moeten het bewerken. Zij moeten het gaan zingen. De zangers in Israël tot eer en tot lof van Gods grote naam. En wat moeten ze dan zingen? Zijn grondslag, dat is de Heer. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. We weten dat rondom Jeruzalem bergen zijn. Maar we weten er ook achteraan dat zo alzo de Heere is rondom zijn volk. De bergen rondom Jeruzalem, als je dat al bergen kunt noemen, het zijn meer heuvels. Maar dat zijn liefelijke bergen. Jeruzalem ligt daar op de bergen, zou je kunnen zeggen. En als je op het tempelplein in Jeruzalem staat, dan zie je aan de overkant de Olijfberg met haar uitvloeien rondom. Al die toppen van die bergen rondom Jeruzalem zijn bergen. En dan lezen we hier dat de Heere zijn grondslag gelegd heeft op de bergen der heiligheid. Gemeente, zouden we dan moeten denken aan de bergen rondom Jeruzalem? Zijn dat de bergen die de Heere geheiligd heeft, of om het zomaar te zeggen, die de Heere afgezonderd heeft? Want jullie weten wel wat heilig betekent, neem ik aan, van de catechisatie. Heilig, dat zeg ik wel eens en ik bedoel dat eerbiedig tegen catechisanten, dat betekent niet heilige boontjes, want die zijn er niet. Maar heilig betekent afgezonderd van en toegewijd aan. Afgezonderd van de wereld en toegewijd aan de Heere. En zo moeten we dat hier ook zien. De Heere zondert af. Dat is bij het doop al gebeurd, jonge mensen, jongens en meisjes. Toen heeft de Heere je afgezonderd van de wereld, opdat je toegewijd zou zijn aan Hem. En dat heeft alles met dit woord te maken. Dat kun je er niet los van denken. Ik zal u proberen dat uit te leggen. Wij moeten die bergen der heiligheid dan ook niet zoeken in deze wereld. Maar we moeten de bergen der heiligheid waar hiervan gesproken wordt zoeken in de schrift. En dan komen we bij die Heere die zegt, eer de bergen geboren waren, ben ik God. En niemand meer. En bergen zullen wijken en heuvelen zullen vergaan. Maar mijn verbond, spreekt de Heere, dat zal eeuwig blijven bestaan. En gemeente, dan moeten we vanavond zo zeggen, dan zijn de bergen der heiligheid die de Heere tot zich en voor zich heeft afgezonderd, dat is Gods verbond. Komt u erin mee? Gods verbond is de bergen der heiligheid. En dat is nou die berg waarop Sion gegrond is. Zijn grondslag, de grondslag die de Heere legt om zijn werk als het ware te funderen en van daaruit dat werk te bouwen, dat is Gods verbond. Dat zijn berg. Want de bergen rondom Jeruzalem, die zullen eens vergaan. Maar deze bergen blijven voor eeuwig bestaan. Het verbond dat de Heere heeft opgericht met Abraham, zijn vriend, en met zijn zaad na hem in hun geslacht. En gemeente, maar dan moeten we nog verder gaan, want dan gaat het hier allereerst in deze versen om datgene wat de Heere doet. Maar niet alleen om datgene wat de Heere doet, maar bijzonder ook wie de Heere is. Want u voelt toch wel dat de Heere niet alleen maar zijn verbond gegeven heeft, maar dat hij zelf in dat verbond meekomt. Dat hij zelf de God van het verbond is. En dan mogen we de lijnen zo doortrekken, gemeente, dan zijn de bergen der heiligheid. Dan is die grondslag die God gelegd heeft, dat is uiteindelijk God zelf. Hij is de bergen der heiligheid. En dan mogen we vanmiddag ook die lijnen doortrekken naar het Nieuwe Testament, waar we lezen van de Heere Jezus Christus. Hij is de heilige Israëls. Hij is degene die als het ware die wederpartij is in het verbond met God, in de plaats van een schuldig en zondig volk. Maar hij is tegelijkertijd ook diegene die de dragende kracht is van dat verbond, die de grondvesten is van dat verbond, zodat de apostel Paulus zegt, wee degene die een ander fundament legt, waarop de gemeente, waarop Sion gebouwd gaat worden, al was het een engel uit de hemel die zei een vervloeking. Het verbond gemeente. En God, die de God is van het verbond, is de bergen der heiligheid. En wisten ze dan nou ook in het Oude Testament, ja door het geloof waren er die dat wisten. Door het geloof waren er die daar door genade inzicht in ontving. Maar we zien in het Oude Testament de mensen nog opgaan, de stammen van Israël opgaan naar Jeruzalem. Omdat de Heere in zijn tempel woont en zij zingen, en we hebben het gezongen met Psalm 84, van die wegen van de Heere en van het gaan om in Jeruzalem te komen door het Moerbeidal, het dal van de graven, het dal van de smart en van de zorg en van het verdriet. Maar op weg naar de Heere, op weg naar Jeruzalem. In het Nieuwe Testament moeten we de lijnen toch doortrekken. Dan zijn we niet maar alleen op weg naar Jeruzalem, hier het aardse Jeruzalem beneden, maar op weg naar het hemelse Jeruzalem. Het Jeruzalem daarboven. De Heere woont in zijn tempel. En de Heere Jezus Christus is naar de hemel gevaren. Zo belijden wij op hemelvaartsdag vanuit Gods woord. En in de hemel is het vaderhuis met zijn vele woningen. Daar woont God zelf. En al is daar een volk in deze wereld dat die hang heeft naar de hemel. Die heeft ze ontvangen in haar hart door het werk van de Heilige Geest in het spoor van het woord. Ze hebben niets verstaan van dat het in deze wereld niet meer is. En ze hebben iets gehoord vanuit het boek Openbaring onder andere. Dat er een hemels Jeruzalem is. Een Jeruzalem dat straks vanuit de hemel zal nederdalen. Bij God vandaan. Dat in haar lengte net zo lang is als haar breedte en haar hoogte is. En welks poorten van parelen zijn. En welks ingangen zijn van diamant. En welks straten van goud zijn. Daar woont de Heere zelf en daar wordt zijn heil verkregen. Dat zijn zij die bij de Heere behoren in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Die hang hebben naar Sion. En dat is een machtig wonder, gemeente. Want dat hadden ze eerst niet. Er is een machtige verandering in hun leven gekomen. Ze hadden eerst een hang naar Babylon, waarvan Johannes ook spreekt in het boek Openbaring. Die grote hoer. Ze hadden eerst een hang naar deze wereld en naar datgene wat voor ogen is. De grootsheid, zegt Johannes in zijn brieven der wereld, en de verleidelijkheid van alles wat ze voor ogen zien en met hun horen oren. Daar hebben ze een hang naar van natuur. Maar nu hebben ze een hang naar de Heere en naar Sion. En wat is daarvan nou het geheim? Hoe is dat nou gekomen? Hoe is dat nou die verandering in u en jouw leven gekomen die daar iets van kent? Voor wie dit geen orakeltaal is, maar die zegt, daar mag ik nou door genade ook iets van kennen, van die hang naar de Heere bij tijden en bij ogenblikken. Buig ik mijn knieën voor de Heere en dan zeg ik, Heere, hoe lang nog? Hoe lang nog? Duurt het nog lang, Heere, voordat ik bij u mag wonen en voor altijd bij u thuis mag zijn? Wat is nou van die machtige verandering het geheimenis? Wel, dat lezen we hier ook in Psalm 87. Lees u maar mee. De Heere bemint de poorten van Sion, boven alle woningen van Jacob. Dat is het geheim, gemeente. Niet onze wil, maar Gods wil. Niet onze keuze, maar Gods keuze vanwege die liefde van zijn hart. De Heere bemint de poorten van Sion. En mag ik dan vanavond een streepje zetten onder dat woordje beminnen? Er staat hier niet, en dat is toch door de leiding van de Heilige Geest, de Heere heeft de poorten van Sion lief. Maar dan staat de Heere bemint de poorten van Sion. En beminnen, weet u, dat komt nou uit die huwelijksrelatie. Een man bemint zijn vrouw. Hij heeft haar hartelijk lief. Zij is voor hem de vrouw der vrouwen, uitnemen boven alle vrouwen. Als het goed is. En bij de Heere is dat volmaakt goed, gemeente. Al moeten we ons zelfs onbeschuldigen. En al leven we in de gebrokenheid van deze wereld door de zonde. Maar bij de Heere is het volmaakt goed. En als het dan staat dat Hij bemint de poorten van Sion. Mag ik dan Sion vertalen? En zeggen de Heere bemint zijn bruid. De Heere bemint zijn bruid. De poorten van Sion. De Heere staat op de uitkijkende poort van Sion. En hij ziet uit naar zijn bruid met verlangen. Om haar in zijn armen te nemen. De Heere is net zo veel verlangender dan zij is naar hem. Naar de openbaring van die grote dag der dagen. Waarin hij zijn bruid zal voorstellen aan zijn vader. De Heere bemint de poorten van Sion. Gemeente, wat is dat? Dat nou een wonderlijke zaak, want dat is nou de kern van deze hele Godszaak. Zijn liefde. Zijn beminnen. Het beminnen van zijn bruid. boven de woningen van Jacob lezen we. Dan is daar die bruid, ach, en die bestaat allemaal uit die Jacobskinderen. En de jongens en meisjes in de kerk, die weten ook wel wat Jacob betekent, is het niet zo? Dat betekent hielenlichter, dat betekent leugenaar, dat betekent altijd weer alles te doen wat de Heere verboden heeft. Dat is Jacob. En nog staat hier niet, en dat moeten we goed lezen, dat de Heere Jacob niet bemint. Want dan zou het voor niemand van die Sionieten kunnen. Maar de Heere bemint de poorten van Sion boven de woningen van Jacob. Want die woningen van Jacob, gemeente, die moeten nou nog weer bijeen verzameld worden in Sion. Want ze kunnen niet in hun eigen dorpen en steden blijven wonen. Maar ze moeten daar uitgetrokken worden door de trekkende genade van de Vader. Om in Sion te wonen, want ze zullen allemaal vanuit hun Jacobsteden in Sion komen wonen. Vanwege dat de Heere Sion bemint boven alle woningen van Jacob. Ja, maar zegt iemand, hoe weet je nou dat je daarbij behoort? Dat je bij hem behoort die in Sion mogen wonen. Wel, gemeente, dat staat ook hier in Psalm 87. Als we daar lezen, zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Zeer heerlijke dingen worden van u verzwegen. Of nooit over gepraat, als zomaar aan voorbij gegaan en voorbij geleefd. Nee, zeer heerlijke dingen worden van u gesproken. En daarvoor, om daarvan te kunnen spreken, gemeente, moet je toch ook op gang gebracht zijn, om het zomaar eens te zeggen. Dan moet je tong aangeraakt zijn met het vuur van het altaar, om goed te spreken van de Heere. En dan moet je ook studeren in dat woord, om daaruit te putten, om dan ook van die Heere zijn grote daden te mogen vermelden in het leven, in deze wereld. En dan gaat het maar niet om heerlijke dingen. Maar zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Dat was in het Oude Testament al zo. Daar zijn de psalmen vol van. Van Jeruzalem, van Sion, daar zingt dat oude volk van op de grote feesten. Dan zingen ze van verlangen als ze zich in de woestijn bevinden en niet naar met het volk kunnen optrekken naar Jeruzalem om daar de Heere te dienen en om daar de Heere te offeren. Dan voelen ze zich als een eenzame mus in de woestijn en dan zingen ze, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen en mijn hart roept uit tot de levende God. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. En wij, gemeente. Morgen is het weer maandag. Waar spreken we nou over? En dan weet ik het wel, dat hoeft u me niet te zeggen. Je moet op je werk ook over heel andere dingen spreken. En je kunt het niet altijd over deze dingen hebben. Zoals een visserman dus tegen me zei, als ik aan een stuk ketting sta te trekken op de haven, dan kan ik niks anders doen. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat erom, hoe leeft dat nou in je hart? Welke taal is nou de taal, de sprake van je hart? En wat leeft er nou in je gedachten? Mag ik nou eens een gewetensvraag stellen, als u nou morgenochtend wakker wordt door de genade van de Heer? Wat is dan het eerste dat bij boven komt? Als je vannacht wakker wordt, wat is dan het eerste waar je aan denkt? De Heer Jezus heeft het toch zelf gezegd, uit de overvloed des harten spreekt de mond. Hebt u nou die tijd gekend waarin u dacht dan van alles en nog wat met uw eigen leven en begeerlijkheden te maken had? Terwijl als u nu wakker wordt, u door genade in gedachten ontvangt wat de Heer is. En dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. En hebt u zich daarin geoefend. En dat u 's morgens dat woord in de mond neemt.
dat woord dat je daar zelf bij roept. Die woorden uit de psalmen bijvoorbeeld. Hij ganse aarde juicht de Heer. Dient de Heer met blijdschap. Komt voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. Wee dat de Heer is God, hij heeft ons gemaakt en niet wij. Zijn volk en de schapen zijn er weide. Gaat tot zijn poorten met lof. In zijn voorhoven met lofgezang looft hem. Prijs zijn naam, want de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid en zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. Of die andere psalm. Loof de Heere mijn ziel. En al wat binnen in mij zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. En wat is dat dan kostelijk als je tegen jezelf in de dag beginnen mag. In die vroege morgen als je wakker wordt. Die al uw ongerechtigheid vergeeft en die al uw krankheden geneest. En die uw leven verlost van het verderf. En die u kroont met goede tierenheid en met barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken. O stad Gods. O gemeente, dan moet je jezelf toch ook wel eens bijtrekken. Ik weet wel, het is het werk van de Heilige Geest. Maar het is de Geest en de bruid die roepen kom. En de apostel schrijft, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in uw werk beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Het gaat niet buiten die heilige werkzaamheden om. Om de Heere te zoeken in de morgenstond. En de Heere te danken. In de avond. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken. Wat zwijgen we vaak, gemeente? Is het niet zo? Moeten we dat niet eerlijk belijden? Waar ligt dat nou aan, dat zwijgen? Soms dat ook zo schuldige zwijgen? Terwijl we in Gods woord lezen dat de rechtvaardige tijd zal weten en hebben om deze dingen te spreken. Zeer heerlijke dingen. Nou heb ik een aantal psalmen geciteerd om u alleen maar daarin voor te gaan als voorganger gemeente. Dat je zegt van ja, zo zou het moeten en zo zou ik het in de morgen ook wel moeten doen. En ik hoop dat u dat voorbeeld navolgt. Maar deze psalm zelf spreekt ook al van zeer heerlijke dingen die de Heere zal openbaren in de tijd, terwijl het nog gebeuren moet, want het is een profetische psalm, gemeente. Een zendingspsalm, om het zomaar eens te zeggen. Hier staan de dingen die gebeuren in het verleden, in het heden en in de toekomst. Het profetie is immers net als de bergen. Van de ene bergtop naar de andere zie je soms niet dat er een dal tussen zit, maar soms zit er een hele tijd tussen in de vervulling van de profetie. Maar het zal eens gebeuren wat we hier lezen. En we zien het in het Oude Testament gebeuren. En in het Nieuwe Testament, leest u maar mee in vers 4. Ik zal Rahab en ik zal Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Hier wordt de Heere zelf, die de grondvesten van zijn volk is. Van de stad Sion wordt sprekend ingevoerd door de psalmist. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Heerlijke dingen worden van u gesproken. Niet van Rahab en Babel. Dat zijn volken die niet bij de Heere behoren oorspronkelijk. Want hij heeft alleen zijn volk Israël verkoren uit de volkeren der aarde. Maar nu wordt ook Rahab genoemd. Dat is Egypte, gemeente. Egypte, het naburige land van Israël, zal ook genoemd worden in ieder geval. Uit Egypte zullen ze ook komen en door de poorten van Sion ingaan. Maar spreken doet spreken. Dat is nou zo typisch in deze psalm. We lezen hier, heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. En dan gaat de Heere spreken. Ik zal. Dat is een belofte. Rahab, Egypte en Babel, Irak, vermelden onder degenen die mij kennen. En zie, let op, betekent dat woordje zie, merk op wat antwoord God u geeft. De Filistijn, degene die door de eeuwen heen Israël zo moeilijk gemaakt hebben. Die Baal en Astarte hebben ingevoerd en het volk Israël bij God vandaan getrokken. En haar verleid om haar eerste zonen door het vuur te offeren aan de Baal en aan de Astarte. Ik zal de Filistijn, de Tyriër en de Moor. Dat is wat gemeente. Ach, wij zijn zo bekend met deze psalm. En we zingen hem zo graag. Maar dit zijn nou de heerlijke dingen die God zelf spreekt van hen die in Sion zullen wonen. Egyptenaren, Irakezen zullen zijn onder degenen die mij kennen, zegt de Heere. Filistijnen, Tyriërs en Moren. Maar hoe zijn ze er nou gekomen? Hebben ze op zeker moment gezegd, jongens en meisjes, nou ja, dan zullen we nou maar naar Sion gaan. Nee, want er is niemand die God zoekt. Dat lezen we toch in Gods woord. Er is niemand die God zoekt. Kerkmensen niet, en Joden niet, en Filistijnen niet, en Tyriërs niet, en Moren niet. Maar hoe kom je dan in Sion? Wel, neem en lees, gemeente. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Ziet de Filistijn, de Tyriër met de Moor, deze is al daar geboren. Ziet u wel? En dan kunnen de kinderen in de kerk het begrijpen. Hoe je in Sion komt. Door geboorte. Alleen maar door geboorte. Op geen enkele andere wijze, jongens en meisjes, je komt net in Sion als dat je in de wereld gekomen bent. Door geboorte, en daar kun je niks aan doen. Daar kun je niks aan doen. En weet je hoe we dat nou noemen? En benoemen met dat machtige woord uit Gods woord. Waarin heel het Gods werk is samengetrokken, namelijk het woord genade. Dat is nou pure genade. Als je in Sion geboren wordt, dan word je uit Babel genomen door de Heere. En dan word je in Sion geboren. Want je hoorde bij die grote hoer bij Babylon. Daar was je door eigen keus naartoe gegaan. En toen kon je nooit meer in Sion komen. Maar dan worden ze van boven in Sion geboren. Zijn wij in Sion geboren, gemeente? Of bent u nog in Babel? Jonge mensen, waar ben je nou een inwoner van? Van Sion of van Babel? Want er is geen tussenweg. En de scheiding loopt dwars door de gemeente heen. En onder de prediking van het woord gaat voor de een de hemel open en voor de ander de hemel dicht. En daarom moet de vraag gesteld worden als het gaat om deze verzen vanuit Psalm 87. Die de Heere ons zelf voorstelt, waar ben je nou geboren? Ben je al in Sion geboren geworden? Ben je al wederom geboren geworden? Dat moet. Ja, maar zegt u, ik ben gedoopt. Ja, maar dat staat er niet. Dat staat niet, deze en die zal daarin gedoopt worden. Ja, maar ik vier avondmaal. Ja, maar dat staat er niet. Dat staat niet, deze en die viert daarin avondmaal. En dan voelt u wel, dat zijn ook zaken die bij Sion behoren. Maar u begrijpt wat er bedoeld was. Deze en die is daarin geboren. Uit Sodom. In Sion. En hoe kun je dat nou weten? Dat is toch een belangrijke vraag. Hoe kun je nou weten dat je in Sion geboren bent geworden? Wel, de Heere zegt, ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Ik zal dat vermelden. Hoe doet de Heere dat? Wel, de Heere maakt het zijn profeten bekend, alles wat hij doet, door zijn woord en door zijn geest. Mag ik nou de lijnen hier vanwege dat vermelden doortrekken naar het Nieuwe Testament? Hoe vermeldt de Heere dat nou? Wel, dat doet hij door de bazuin van het evangelie. Dan zijn ze er vanavond in de gemeente en aan de kerktelefoon die door dat evangelie geraakt worden. En die door dat evangelie erbij getrokken worden. En die de noodzaak voor het eerst of opnieuw van deze zaken gaan zien. Dat is het vermelden van de Heere. Dat is de bazuin van het evangelie die geblazen wordt. En dan lezen we in Gods woord van het werk van de Heilige Geest, die zich paart aan het woord dat het zaad is, dat gestrooid wordt. En in die paring, vergeef me de uitdrukking, en ik bedoel het eerbiedig, in die paring van de Geest met het woord wordt een kind geboren in Sion. En zo vermeldt de Heere dat en legt Hij dat in je hart. We beleiden dat met de Dodse leerregels zo prachtig. Dan komt de Heere op het woord, met het woord, samen met het woord. En dan opent Hij door het woord dat de sleutel is van de hemel. Maar dat tegelijkertijd de sleutel is van een gesloten hart. Dan opent Hij het hart dat gesloten is. En dan verlicht Hij het verstand dat verduisterd is. En dan buigt Hij de wil om, opdat die wil gaat willen wat God wil. Nou gemeente, ben je nou in Sion geboren of ben je nog steeds iemand uit Babylon, iemand uit Sodom? Haast u dan om uw levens wil. Ja, maar ik kan mijzelf niet wedergeboren laten worden. Hebt u dat de Heere ook al bekend gemaakt? Heere, dat is nou mijn nood. Ik ben een inwoner van Babel. En nou hoor ik dat ik in Sion geboren moet worden. En dat u dan die naam zult vermelden, u zult... Nee, wilt u, Heere, door genade ook mijn naam vermelden onder degenen die u kennen? En dan wordt je kennen ziet op omgangskennis. Niet een kennen zoals ik de president van Amerika ken. Maar een kennen door middel van een relatie. In een relatie leer je elkaar kennen en als het goed is elkaar vertrouwen. Die mij kennen, dat is het leven, gemeente. Want wat is nou het eeuwige leven? Johannes 17, vers 3. Dat zij u kennen, de enige en de waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat is het eeuwige leven, Hem te kennen. Hier wordt gesproken van het eeuwige leven in dit vers, wat je zomaar aan voorbij leeft. Ik zal Rahab en Babel vermelden, alle Babylonse inwoners vanavond, die nog niet in Sion geboren bent. Hier staat het, ik zal Babel vermelden onder degene die mij kennen. De Filistijn, de Tyriër en de Moor, deze is al daar geboren. En wat dan? De Allerhoogste zelf zou hem bevestigen. Dat is nou de voortgang in die godskennis. Dat is die bevestigende God. Die als het ware zijn hand legt op je leven. En je bevestigt. Dan moet u dat woordje eens in de mond nemen. Dat woordje bevestigen. Hij bevestigt. De gelovige wordt bevestigd, ervan verzekerd. Dan is daar niet maar alleen meer de zekerheid des geloofs, maar dan is daar ook de verzekerdheid des geloofs, want ik ben verzekerd. En de Allerhoogste zelf, daar staat er niet voor niets, gemeente, de Allerhoogste zelf zal hen bevestigen, degene die in Sion geboren zijn. Dat is wat van de Heere bevestigen, dat gaat toch niet buiten je om. Daar ben je zelf bij. Bij je bevestiging. Daar ben je toch zelf bij. Broeders, als u bevestigd wordt in het ambt. Als je belijdenis doet. Midden van de gemeente. Als je hiervoor staat. Om een zegen over je huwelijk te vragen. De Heere bevestigt die Sioniet. Dat doet hij op grond van wie hij is. Vanwege zijn verbond. Vanwege zijn die gemeente, die Sionieten, die nieuwtestamentisch gezegd even zoveel levende stenen zijn. En die het gebouw vormen waarin de Heere zelf woont. Dat doet de Heere nou bevestigen. Bent u al bevestigd? En jij? Of zegt u misschien, aan de kennis van zijn wegen heb ik geen lust. Nou zeerlijk. Dat kan. Dat je onder de prediking, terwijl de Heere alle registers van het evangelie laat opentrekken voor zover dat in deze bedeling mogelijk is. Elke zondag weer opnieuw. Dat je toch niet ingewonnen wordt. Dat je toch buiten blijft. Dat je je niet laat bevestigen. Omdat je niet komt. Omdat je op de nodiging niet komt. Omdat je niet opstaat en zegt, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, want toen was mij beter dan nu. Ik heb er alles doorgejaagd met de wereld, met Babylon, met Sodom. Maar Heere, ontferm u over mij als je dat niet wilt. Ja, dan moet je straks de Heere niet de schuld geven en zeggen, dan had u mij maar geboren moeten worden, doen worden in Sion. Want dan kom je Sion niet eens meer binnen. Dan zullen straks die dwaze maagden, die nou geen boodschap hadden aan die boodschap van God, op de deuren van de hemel kloppen. Als ze rondom zich horen, bergen valt op. En heuvelen bedekt ons, want de toren van God is gekomen en wie kan bestaan. Heere, laat ons in. En dan zal de Heere nog één keer antwoorden, nog één keer in de eeuwigheid die volgt. Gaat weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Ik heb u nooit gekend. Dat is wat. Gemeente, daar kan ik niet uitspreken wat dat betekent. Daar heb ik ook niet voor 100% inzicht in wat dat betekent. Maar dan ben je voor eeuwig verloren. Terwijl God je heeft verkoren om het woord te horen. En zijn belofte heeft gegeven. Persoonlijk op naam. Ik wil jouw God zijn. En jij mag bij mijn volk behoren. Maar je hebt niet gewild. Van Sion zal gezegd worden, deze en die is daar geboren. En de Allerhoogste zelf zal hem bevestigen. En dan gaat God rekenen. God, de Heere, zal hen rekenen. In het opschrijven der volkeren. De volkeren worden opgeschreven. Voor de Heere zijn de volkeren als een stofje aan de weegschaal en een druppel aan de emmer. Een nietig aards gewemel, al verbeelden wij ons nog zoveel. Al die volkeren zijn bij de Heere bekend van het begin der mensheid tot het einde der mensheid toe. Maar de Heere zal die niet rekenen. Met hen zal hij geen rekening meer houden. Hij zal hen laten in de staat waarin zij, zeggen de Dordtse leerregels, door eigen schuld terecht zijn gekomen. Alleen zijn volk zal hij bevestigen. En de Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende, deze is daar geboren. En dan gaan ze weer zingen. Gods volk is een zingend volk, gemeente. Daar gaan ze weer zingen en de zangers. Dat zijn de Korachieten. Maar in deurzang met dat volk en dan straks volmaakt. De zangers gelijk de speellieden. Mitsgaders, al mijn fonteinen zullen binnen u zijn. Dan heeft Psalm 87 in het slot een machtig begin van het nieuwe Jeruzalem. Al mijn fonteinen. Daar zie je dat kind van God die in Sion geboren is voor het raam staan, uitziend naar de hemel. Biddend, Heere, laat die stad, dat heilige Jeruzalem, toch spoedig nederdalen van u uit de hemel. Want dan zal het goed zijn, dan zal ik zonder vlek en zonder rimpel voor uw troon verschijnen, omdat ik mijn lange witte klederen gewassen heb door genade in het bloed van het lam. En dan zal ik uw naam zingen, Heere, lof zingen, tot in de eeuwen der eeuwen toe. Dan zal ik bij die zangers mogen behoren die daar staan aan de glazen zee. En dan zullen al mijn fonteinen, niet maar sommige, maar al mijn fonteinen, het geloof mijnt, mijn fonteinen, waar binnen u zijn, binnen de stad Gods, binnen Sion, binnen het Vaderhuis met zijn vele woningen, al mijn fonteinen. Johannes die schrijft in het boek Openbaring. En ik zag de rivier Gods voortkomende uit de troon van God en van het Lam. Al mijn fonteinen. En de Heer Jezus die zegt tegen de Samaritaanse vrouw, wijzend op het water in de Jacobsbron. Wie daarvan drinkt zal opnieuw dorsten. Maar die het water zal drinken dat ik hem geven zal, die zal nimmer meer dorsten. En dat zal in hem worden tot een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. En gemeente, dat eeuwige leven, dat is Christus zelf. Het springt door Christus, om Christus, tot Christus. En het neemt de gelovende mee naar Christus. Hij is al mijn fontein. Die binnen die Godstad zei, wat moet ik nog langer in deze wereld? Als de Heere daar is, en als ik bij zijn bruid mag behoren, en de bruidegom mij lokt met zijn stem, en zegt, mijn liefste is mijn. Kom, mijn liefste. En het antwoord resoneert uit het hart van de bruid. Ik kom. En het antwoord die tegelijkertijd een vraag en een belofte is, komt uit de mond wederom van de bruidegom. Ja, ik kom haastig. Kom, Heere Jezus. Amen.